Ja, Heere Jezus, een verlangen naar U. En U weet, Heer, er zijn momenten in ons leven, Heer, dat dit het enige is wat er nog is. Ik zal eigenlijk alleen nog maar kunnen zeggen als alles weg is gevallen, als het allemaal moeilijk is in ons leven, het even niet meer zien, soms dor en droog is, dat we nog wel dit kunnen zeggen. Heer, we verlangen naar U. Ik verlang naar U, Heer. Heer, en U weet dat er vrocht ook mensen zijn, waar eigenlijk alleen dit ene zinnetje is overgebleven en er zoveel is weggevallen. Heer, hun verlangen naar U. Naar Uw aanwezigheid. Naar Uw leiding en richting. Naar het zijn bij U. En ik dank U, Heer, dat we die momenten mogen kennen, Heer. Waar dat verlangen eigenlijk volledig is vervuld. Heer, waar we zo kunnen genieten ook in het zijn in Uw aanwezigheid. En hier zijn we, Jezus. Heere Jezus. En we bidden dat U ook aanwezig bent, Heer, door Uw geest. Als we ook Uw woord openen, Heer, dan verlangen we ernaar dat we daarin U ontmoeten. En dat U ons ook iets geeft, Heer. Ieder persoon iets geeft wat ons verder helpt. Wat ons opbouwt, wat ons sterkt, wat ons richting geeft. En daarin bidden we om de krachtige werking van Uw Heilige Geest. Heer, en besluiten we ook op dit moment om ons hart open te stellen voor U. Als we dat nog niet gedaan hebben aan het begin van deze dienst. Spreek, Heer Jezus. Amen. We hebben vandaag eigenlijk een startzondag. Een startmoment voor het nieuwe onderwijs- en kringenseizoen. Vorige week hadden we een start van het kinder- en jeugd- en jongerenwerk. En waar we ons vorige week eigenlijk hebben verdiept in het leven van de jonge Samuel. Gaan we vandaag eigenlijk stilstaan bij het leven van de oude Samuel. Van, hey, als je nou zijn hele leven eigenlijk bekijkt. Wat kunnen we dan leren? Juist aan de start van een nieuw seizoen van iemand als Samuel. En je zou kunnen zeggen, de kern eigenlijk van vorige week, ook als je er niet bij was. De kern van de vorige week in één zin. Is dat je kunt zeggen dat je nooit te jong bent. Je bent nooit te jong om Gods stem te kunnen verstaan. Je bent er ook nooit te oud voor. Of je nou 4 bent, of 14 of 84. God is een sprekende God. En God verlangt erna, als het nog niet gebeurt, om ook te spreken in jouw leven. En het is boeiend om te zien, ook vorige week, Samuel was 12. Toen God voor het eerst sprak tot hem. Ook nog eens heel bijzonder, want uiteindelijk God had een hele tijd niet gesproken, überhaupt, tot het volk. En God sprak voor het eerst, na lange tijd. En hij sprak niet tot een profeet, of tot een priester, of tot een wijs man of een wetgeleerde. Hij sprak tot en via een jongen van 12. Dat moet een bijzondere jongen zijn geweest, dat hebben we vorige week ook gezien. En we gaan verder kijken naar zijn leven, want het is boeiend. En niet alleen boeiend, het is ook leerzaam om te zien hoe het leven van Samuel dan verder ging. En op basis daarvan zullen we ook 5 aspecten van zijn karakter belichten. We beginnen met een korte schets van de jaren nadat hij dat meemaakt op 12-jarige leeftijd. En ook hoe Samuel daarin optreedt. En dan beginnen we nog even in 1 Samuel 3, waar we vorige week ook in eindigden. Daar staat in vers 19 en verder. Samuel groeide op. Na die ervaring op zijn 12 dat God sprak. En God sprak geen mooie boodschap. Want uiteindelijk moest Samuel een moeilijke boodschap brengen aan Eli. God sprak voor het eerst een lange tijd. God sprak tot een jongen van 12. Die denkt van, wow, de Heer gaat spreken. En de eerste boodschap die hij doorkreeg, was een moeilijke boodschap. Maar hij gehoorzaamde God. En hij sprak die moeilijke woorden uiteindelijk aan Eli, de priester van dat moment. En dat is de story van zijn leven. Als hij moet doorgeven, dan geeft hij door. Dan spreekt hij. En we zien hier, Samuel groeide op. 1 Samuel 3 vers 19. De Heer stond hem bij. En bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. En daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Beerseba, tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet, als boodschapper van de Heer, was aangewezen. En in de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. En hij maakte zich daar aan Samuel bekend. Door het woord tot hem te richten. Wat een unieke plek is dat. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Bijzonder hoe God zelf aan Samuel die plek geeft van profeet. God zelf stelt hem op die plek. God zelf spreekt. En je ziet dat het hele volk ook hem aanvaardt daarin. Als profeet van de Heer. En uiteindelijk ook als leider van het volk. Maar uiteindelijk gaat het wel weer mis in het land. Je ziet dat in de hoofdstukken daarna. Allereerst komen de Filistijnen. Die roven eigenlijk de ark van het verbond. En denken van nou hebben we iets moois te pakken. En ze nemen dat mee naar hun eigen land. Maar vanaf het moment dat die ark daar is in het land van de Filistijnen. Gaan er allerlei dingen mis daar. En uiteindelijk leggen ze zelf ook de relatie. Dat allerlei dingen misgaan met het feit dat de ark van God. Dat ze die gestolen hebben eigenlijk. En ze komen tot de conclusie. Ja, die ark die moet terug. Die moet terug naar Israël en naar de God van Israël. En na verloop van tijd gebeurt dat ook. En op een bijzondere wijze, kun je lezen in hoofdstuk 6, komt de ark weer in Israël. En hoe komt dat? Dat komt ook vooral omdat het volk zich opnieuw op God richt. En Samuel spreekt voor God. Samuel spreekt over bekering. En heel het volk bekeert zich daar weer opnieuw. En uiteindelijk komt die ark terug in het land. En daarna gaat het jarenlang goed. Goed met het volk Israël, want Samuel en het volk, ja, die richten zich op de Heer en die richten zich op de zaken van de Heer. Maar dan komt er een dramatische wending, zou je kunnen zeggen, in 1 Samuel 8, vers 1. Toen Samuel oud geworden was, dus weer vele jaren later, en je ziet in het Bijbelboek dat er wel een aantal grotere sprongen in de tijd plaatsvinden, dat toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Beersheba. Maar, helaas, maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit. Ze namen steekpenningen aan en ze verdraaiden het recht. En de oudste van Israël kwamen daarom bij elkaar. En ze gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen. Zoals ook alle andere volken er een hebben. Wij willen ook een koning, want zij hebben ook een koning. En Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. En daarom, zo'n bijzondere actie, gaat hij daar niet op in. Maar daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar die antwoorden... Geef gehoor aan de stem van het volk. Aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Wat weer eigenlijk een dramatische wending in het leven van Samuel. Maar ook eigenlijk in de geschiedenis van het volk. Maar het is voor Samuel ook zo pijnlijk. Net als bij Eli. De man die hem uiteindelijk geestelijk grootbracht. Maar wiens kinderen uiteindelijk er een potje van maakten, hebben we vorige week ook gezien. Maar zien we hier ook dat het met de zonen van Samuel niet goed gaat. En dan moeten we opnieuw concluderen dat een eigen oprechte wandel met de Heer is helaas geen garantie. Dat je kinderen dus ook als vanzelf, als logische vrucht, per definitie ook een eigen oprechte wandel met de Heer ontwikkelen. En ik herhaal het nog een rest vanuit vorige week. God heeft alleen kinderen. Hij heeft geen kleinkinderen. Dus in die zin moeten we blijven voorleven. Want ik geloof wel degelijk dat een mooie oprechte wandel kan helpen. En een mooie oprechte wandel met de Heer zal vaak helpen in het voorleven voor onze kinderen. Het is geen garantie, maar het voedt hen wel. En wat ze willen zien van ons is hoe wij uiteindelijk ons leven leven met God. Maar voor Samuel was het niet mooi. Zijn zonen uiteindelijk gaan hun eigen weg. En nou ja, daar nog eens bovenop. Dan vraagt het volk ook nog eens om een koning. En waar Samuel de roep om een koning uiteraard pijnlijk vond voor zichzelf. Want hij was richter. Hij was de laatste rechter van Israël. Dus hij was de leider van het volk. Dus daarmee zeggen ze ook eigenlijk Samuel, we schuiven jou aan de kant. Want we willen een koning. Ja, maakte God duidelijk dat het volk ten diepste... hem verwierp. Dat het volk God verwierp door te vragen om een koning. En eigenlijk te zeggen met alle gevolgen van dien. Want ondanks de duidelijke richtlijnen die Samuel geeft. Hij maakt uiteindelijk een hele lijst, noemt hij op, met de rechten. Die ze dan als volk hebben, als een koning hebben. Maar vooral ook de plichten. En hij maakt duidelijk van, joh, wat jullie vragen, dat is helemaal niet aantrekkelijk voor jullie als volk. Als je ziet wat de koning allemaal voor rechten heeft, als koning over jullie volk. Dan zou je wel gek zijn, als je nu zou vragen om een koning. Hij schetst een behoorlijk onaantrekkelijk plaatje van de rechten en de plichten van het volk ten opzichte van de koning die boven hen gesteld wordt. Maar het volk wil toch een koning. En dus brengt God Samuel op het pad, Saul op het pad van Samuel. En maakt hij Samuel ook duidelijk dat Samuel Saul moet salven tot koning over Israël. En als Saul dan uiteindelijk ook voor het volk wordt aangesteld als koning, en dan houdt Samuel zijn laatste toespraak voor het volk. 1 Samuel 12, waar hij het hele volk toespreekt. We gaan het lezen, eerst op de eerste verse. 1 Samuel 12. Toen sprak Samuel het volk als volgt toe. Ik heb uw verzoek ingewilligd en gedaan wat u hebt gevraagd. Ik heb een koning over u aangesteld. Hier is de koning die u voortaan voor zal gaan. En nu ik oud en grijs ben, ook weer zo'n tijdsindicatie, je hebt hier echt over de oude Samuel. Nu ik oud en grijs geworden ben, ja, staan mijn zonen hier u bij. En zelf ben ik u vanaf mijn vroegste jeugd, de jonge Samuel, tot op de dag van vandaag, de oude Samuel, voorgegaan. Een leven lang in dienst van de Heer. Hier sta ik. Zeg mij nu ten overstaan van de Heer en zijn gezalfde, de koning, koning Saul, heb ik ooit iemand zijn stier afgenomen? Heb ik ooit iemands ezel afgenomen? Heb ik ooit iemand uitgebuit of mishandeld? Heb ik me ooit door iemand laten omkopen om oogluikend iets toe te staan? Mocht dat zo zijn, dan zal ik het u vergoeden. Maar het volk antwoordde, u hebt ons niet uitgebuit. U hebt ons niet mishandeld en u hebt nog nooit iets van iemand aangenomen. Toen zei Samuel, de Heer en zijn gezalfde zijn er vandaag getuigen van dat u mij niets te verwijten hebt. En het volk antwoordde, zo is het. Hier in 1 Samuel 12 is Samuel dus oud en grijs geworden. En we hebben in de Bijbel echt maar een paar voorbeelden van mensen waarin we gewoon vanuit de Bijbel zien dat ze een hele leven lang, echt van jong tot oud, echt wandelen met de Heer. Echt ook niet afwijken van zijn pad. We kennen prachtige voorbeelden en mannen van God en vrouwen van God zoals David, maar die gingen ook af en toe volledig de mist in. En dat mag, maar er zijn ook voorbeelden van personen die hun hele leven lang echt alleen maar wandelen in dienst van de Heer. Hem zijn toegewijd en leven in dienst van hem. En Samuel is daar één van. En je kunt ook denken aan Jozua, aan Jozef en aan Timotheus. Zo'n paar van die personen, als je dat even de Bijbel nagaat, dan zegt van ja, die waren hun leven lang, van jong tot oud, toegewijd aan de Heer. Het kan. En Samuel is daar één van. En hoewel er in het Bijbelboek af en toe wat grote sprongen worden gemaakt, ook in de tijd, kun je wel degelijk uit het boek als geheel, maar ook hier heel concreet uit die laatste toespraak 1 Samuel 12, kun je opmaken dat Samuel een man was die deed wat hij zei. Het was een man van karakter. En voor ons is het dan heel interessant, niet alleen interessant, maar ook relevant om te kijken, wat maakt hem dan? Wat maakt hem dan zo'n man van God die het van jong tot oud volhoudt? Wat maakt hem tot een man van karakter? Die uiteindelijk ook mag blijven spreken tot het volk. En voor mij is de Bijbel daarin ook echt als een spiegel. En zo willen we de Bijbel ook het komend seizoen weer gebruiken. In onze kringen. In onze cursussen. Uiteindelijk de Bijbel als spiegel. Als reflectiemiddel. Dat als ik kijk naar het leven van Samuel. Als ik die 5 aspecten van zijn karakter om me in laat werken. Dan wil ik ook dat het voor mij dient als een spiegel. Van hé, zijn karakter. Is dat nou vergelijkbaar met mijn karakter? Waar zit er dan misschien nog, waar zit er ruimte tussen? Waar kan ik zeggen van, ik mag gewoon concluderen. Dat zie ik ook terug in mijn eigen leven. Daarin ben ik ook wel als Samuel, in meer of mindere mate. En hier zit er soms ook wel iets tussen waar ik denk van, ja, hier zit ruimte. Hier zit ruimte tussen hoe het woord het voorstelt, de waarheid van God. En hoe het in mijn eigen leven toegaat. In mijn karakter. Of soms in mijn handelen. Het is het woord als spiegel. Dan komt het woord uiteindelijk ook tot leven in ons leven. Als we het gebruiken als spiegel. En dat is niet alleen bij een karakter zo. Dat geldt voor alle dingen in het woord. Als er een belofte in staat voor de kinderen van God. Dan ook is het een spiegel van ja, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Geloof ik in die belofte? Geloof ik dat die belofte ook voor mij is? En leef ik daar dan ook uit? Of zit er ruimte tussen eigenlijk wat Gods woord voorstelt en hoe ik het zelf eigenlijk ook uitleef? Dan, uiteindelijk, zul je merken, als je zo ook met Gods woord omgaat of leert omgaan, ja, dan zal het spreken. En dan zal het je opbouwen, dan zal het je voeden. En dan zul je ervaren, ja, het woord van God is levend. Ja, het woord van God is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het woord van God is de perfecte spiegel om je aan te spiegelen. En niet alleen maar om te kijken van, oeh, waar is het allemaal nog mis en we moeten allemaal nog beter. Nee, maar ook om te ontdekken van, oh Heer, wat heerlijk. Wat heerlijk dat er nog meer is. Ik vind het zo heerlijk dat ik gewoon echt ook naar jullie kan getuigen. Ik ben er nog lang niet. Het is toch heerlijk? En misschien vinden jullie een perfecte Arjan fijner om mee om te gaan. Maar ik vind het heerlijk. Dat er gewoon nog zoveel te ontdekken is. Van wie God is. Van wie de Heer Jezus is. Ik vind het zo heerlijk dat er nog zoveel groei bij mij mogelijk is. Als dit het al was. Man, dan zou ik echt medelijden hebben met mijn omgeving ook. En weet je, de Bijbel laat mij zien, er is nog zoveel meer te ontdekken. Er is nog zoveel meer ook uit te leven. Aan beloften. Maar ook gewoon aan dingen die God zegt, ja, doe dat nou. Doe dat nou. En je zult zien dat het uiteindelijk je zal verrijken. Dat het je zal vormen ten goede. Pas mijn woord toe. En dat zien we bij Samuel. Vijf aspecten van zijn karakter. En de eerste is naar dat aspect. Hij luistert naar God. Maar hij luistert niet alleen naar God. En wij kunnen ook elke dag de Bijbel lezen. En we kunnen ook wel heel veel preken horen. En dat is ook luisteren naar Gods woord. Daar waar ook de Bijbel daarin een plek heeft. Maar luisteren naar Gods woord en naar handelen. Ja, dat zijn twee dingen. En alleen luisteren en alleen geloven is prachtig. Maar daar verandert je leven niet door. Je leven verandert pas als je het woord ook gaat toepassen. Ken de Bijbel. Leef de Bijbel. Dat is het. En dat zien we hier bij Samuel. Ook hier in dit concrete stukje. Het volk heeft die verwoord dat hij naar hen luistert. En hij zegt, ja, oké, ik heb naar jullie geluisterd en een koning over jullie aangesteld. Maar we weten dat hij dat pas deed toen God tegen hem zei van, ja, dit is goed. Dit moet je doen. Je moet inderdaad een koning aanstellen. Want Samuel had zelf grote weerstand. Grote weerstand tegen dat voorstel, geef ons een koning. En uiteraard, omdat hij zichzelf gepasseerd kon voelen. Maar ook omdat hij proefde van ja, nu zetten jullie eigenlijk ook een beetje God aan de kant. En wat hem betreft, waarschijnlijk was hij weggelopen. Was hij in discussie gegaan en jou maar aangegeven, joh, dit is belachelijk dat jullie dit willen. Maar dat doet hij niet. Hij bidt. En God zegt, luister naar het volk. Geef wat ze willen. Geef ze een koning. Want uiteindelijk, ze verwerpen niet jou, Samuel. Maar ten diepste verwerpen ze mij als hun koning. En Samuel kiest ervoor wat dwars tegen zijn eigen natuur ingaat op dat moment. Hij kiest ervoor om te doen wat God zegt. En hij zalf de koning die God aanwijst. Dat is de story of his life. Als jonge jongen van 12 leert hij al dat als God iets zegt, en denk als God een boodschap heeft, ja, dat je die moet geven. En die eerste boodschap van hem was geen leuke boodschap. En zijn hele leven lang zie je dat hij steeds uiteindelijk kiest ervoor om te luisteren naar God en dat door te geven. Niet alleen maar moeilijke boodschappen gelukkig, ook heel veel vertroostende en opbouwende en bemoedigende boodschappen. Maar hij luistert naar God en hij stelt dat boven zijn eigen logische denken. Hij stelt het boven zijn eigen principes. Hij stelt het boven zijn eigen eigenlijk ook gevoelens. Want hij zal zich gepasseerd gevoeld hebben dat ze ook hem aan de kant zetten. Als oude man kiest Samuel er nog steeds voor om te doen wat God zegt. En dat is een goddelijke karaktertrek. En zo staat hij voor het volk hier in 1 Samuel 12. En zien we als tweede karaktereigenschap, ja, hij durft kwetsbaar te zijn. Hij zegt, hier sta ik. Hier sta ik in vers 3. Hij staat voor heel het volk. En eigenlijk, hij legt zijn hart open. En met een serie vragen, ja, vraagt hij het volk om in aanwezigheid van God eigenlijk tegen hem te getuigen. Hij geeft hem de mogelijkheid om te spreken in zijn leven. En hij vraagt feitelijk om een bevestiging van zijn reputatie. Heb ik ooit iemand zijn stier afgenomen? Heb ik ooit iemand zijn ezel afgenomen? Heb ik ooit iemand uitgebuit of mishandeld? Heb ik me ooit door iemand laten omkopen om oogluikend iets toe te staan? Samuel kiest ervoor op dat moment om kwetsbaar te zijn. Voor heel het volk. En ze mogen spreken. En ze mogen dingen aanwijzen in zijn leven. Kwetsbaarheid is een keuze. En het kan je zo helpen om te kiezen voor kwetsbaarheid. Ook als we een nieuw seizoen ingaan. En als we ernaar verlangen dat onze kringen, dit vinden we cruciaal in onze gemeente, onze kringen. Dat dat een plek is waar we ook zeggen van ja, daar willen we A, veiligheid creëren. Dat is ook een belangrijke taak voor kringleiders, om een veilige omgeving te creëren. Maar ook te zeggen van ik kies ervoor. Ik kies ervoor om kwetsbaar te zijn. Ik kies ervoor om te laten kijken in mijn hart. Ik kies ervoor om andere mensen te laten spreken in mijn leven. Van wat zien jullie als je mij ziet? Waar denk je dat ik bijsturing nodig heb? En soms ook het spreken van bevestiging. Zoals hier ook bij Samuel bevestiging spreekt door het woord. Ik wil je uitdagen aan het begin van het nieuwe seizoen om kwetsbaar te durven zijn. Want je schiet er geen meter mee op als je rondloopt met een masker. Als je denkt van nou, het zijn allerlei dingen die hou ik mooi voor mezelf. Het is ingewikkeld. Of ik schaam me voor de dingen die ik heb gedaan. De dingen die ik misschien nog steeds doe. De dingen waar ik in vast zit. Ik schaam me. Dat ga ik echt niet delen. Met die mensen op de kring die alles ogenschijnlijk mooi voor elkaar lijken te hebben. Nou, die mooie mensen die alles ogenschijnlijk voor elkaar lijken te hebben. Die hebben ook een probleem. Want die zijn waarschijnlijk ook niet kwetsbaar. Ik zou graag koffie drinken met degene die zegt, jongen, ik heb mijn leven volledig op orde. Kom langs, ik wil alles van je leren. We hebben allemaal onze dingen. We zijn allemaal onderweg. En we kunnen zoveel voor elkaar betekenen. En zoals God het bedoelt. We zijn een gezin. We zijn bedoeld om samen op te trekken. Samen zullen we volledig toegroeien, zegt Efeze 4, naar het hoofd van de gemeente Christus. Samen. Maar dat betekent wel dat we ervoor kiezen. En het is ingewikkeld. En dat doet soms zeer. En het is niet leuk om dingen te delen waar je voor schaamt. Of waar je mee worstelt. Of waar je denkt van, joh, ik ben al zo lang christen. Hoe kan het nou dat ik dat nog niet toepas in mijn leven. Het is een keuze om te zeggen van, joh, kring, dit is gewoon waar ik mee worstel. Hoe doen jullie dat? Ik krijg het niet voor elkaar. Hoe doen jullie dat? Zo kunnen we uiteindelijk elkaar bevestigen. Voor elkaar bidden. Elkaar ondersteunen. Elkaar soms ook bekleden met waarheid. Dus doe dat. Kies ervoor. Het derde punt met betrekking tot het karakter van Samuel is dat het volk eigenlijk in antwoord op zijn vragen duidelijk maakt dat hij al die jaren integer is geweest. Een belangrijke karaktereigenschap van Samuel is dat hij integer is. Het volk antwoordt vers 4, ja, u hebt ons niet uitgebuit, u hebt ons niet mishandeld en u hebt nooit iets van ons aangenomen. Toen zei Samuel, de Heere zijn gezalfde, de koning, zijn er vandaag getuigen van dat u mij niet te verwijten hebt. En het volk antwoordde, zo is het. Weet je, wij als christenen, daar moeten we ook gewoon reëel in zijn, hebben allerlei imagoproblemen. En een van die imagoproblemen, en dat vond ik ook toen ik nog geen christen was, rond mijn 20ste, dacht ik ook, christenen, dat zijn vooral hypocriete mensen. Die horen op zondag het ene, en die doen door de week het andere. En ik weet wel, dat is bij jullie niet zo, maar in zijn algemeenheid is dat wel een stereotyp beeld. Wat mensen ook graag koesteren, zeg maar. Hè, om er maar niks met ons te hoeven. Hè, dus daar kun je wel een beetje mee spelen. Want het is zo veilig om dat maar te noemen. Want dan hoef je verder niks met ons, zeg maar. Maar het is wel mijn verlangen dat wat mensen ook maar van ons vinden. En het kruis is dwaasheid. Hè, in de ogen van mensen die niet geloven. Wat mensen, ze mogen ons dwaas vinden. Maar laat ze nooit kunnen zeggen. En laten we daarin doen wat nodig is in ons leven. Laat ze nooit kunnen zeggen dat we niet integer zijn. Dat we echt zulke grote karakterfouten hebben, dat we gewoon een zootje van maken. Laten we eraan werken. Dat in ieder geval wij, samen met al die broers en zussen in alle andere kerken. Maar dat we zeggen van, joh, ze mogen van alles van ons vinden. Er is van alles van ons te vinden. Maar kom niet aan met het feit dat we niet integer zijn. Want dit is ons leven. En hier staan we. Zeg het maar. Waar falen we? Want als we falen, net als Samuel, dan zegt hij ook, dan willen we het goed maken. Hoe kunnen we het goed maken? Hoe kunnen we die schuld eventueel vereffenen? Laten wij net als Samuel een karakter ontwikkelen van integriteit. Dat we daarin groeien. Het vierde punt bij Samuel van zijn karakter. Dan zie je dat hij ook durft om waarheid te spreken in de levens van anderen. He, want als hij zijn eigen reputatie helder heeft, dan voelt hij zich vrij. En dat is ook een karakteristiek van karakter. Een kenmerk van een sterk karakter. Hij voelt zich vrij om uiteindelijk ook het volk uit te dagen. Oké, ik ben gaan staan. Willen jullie nu gaan staan? Willen jullie nu kwetsbaar zijn? En mag ik waarheid spreken in jullie leven? En het volk gaat staan. En Samuel spreekt waarheid, zoals hij zo vaak waarheid spreekt. Het is zoveel makkelijker, zoveel mooier om ook waarheid te kunnen spreken als je jezelf ook kwetsbaar bent. Als iemand gewoon kwetsbaar naar mij is, ja, dan verdient hij bij wijze van spreken automatisch ruimte om ook te mogen spreken in mijn leven. En als we waarheid spreken, dat is soms zo nodig. Ik heb het zo nodig dat mensen waarheid spreken in mijn leven. Nou, ik kan het zoveel makkelijker ontvangen als het wordt gesproken in liefde. En vanuit liefde. Want het tricky met waarheid is dat we elkaar er ook mee om de oren kunnen wapperen. Als het niet vanuit liefde is, als we niet bewogenheid voelen met de persoon, want we denken van daar moet waarheid gesproken in het leven, ik geloof dat we onze mond moeten houden. Dat we eerst moeten bidden, God, maak mijn hart zacht. En pas als ik weet en ervaar dat ik liefde ervaar voor die persoon, wellicht is er dan ruimte om te spreken en waarheid spreken. We hebben het nodig. Ik heb het nodig dat mensen waarheid spreken in mijn leven. En jullie hebben het allemaal nodig, dat de waarheid gesproken wordt in jouw leven op het moment. Dus sta ervoor open. Samuel staat erover om het te ontvangen. Maar hij is ook een man van karakter. Hij zegt het ook. En je ziet ook in zijn houding dat hij het doet vanuit liefde. En dat is de kunst. En hij vertelt het volk eerst over Gods trouw. Want God heeft al vanaf Mozes en Abraham. Tot aan uiteindelijk Samuel toe. Altijd mannen en vrouwen gegeven die het volk weer bevrijden uit de greep van de vijanden. Hij laat een stuk geschiedenis zien. En hij bemoedigt te zien, want dit is God. En hij zegt ook, en dat is ook een stuk waarheid. Dus is het wel degelijk een motie van wantrouwen aan God zelf. Dat jullie nu vragen om een koning. En toch gaf God een koning. Vers 13. Wel nu. Hier is de koning die u gekozen hebt. De koning waar u om hebt gevraagd. De Heer heeft u een koning gegeven. En dan spreekt hij wel waarheid. Als u de Heer dan maar ontzag en toewijding blijft tonen. Dat je niet met die koning ook de Heer aan de kant zet. Maar hem blijft gehoorzamen en u niet verzet tegen zijn bevelen. Als u en de koning die over u is aangesteld, de Heer uw God dan maar trouw blijven. Maar als u de Heer niet gehoorzaamt en u zich tegen zijn bevelen verzet, ja, dan zal hij zich tegen u keren. Zoals hij zich ook tegen uw voorouders heeft gekeerd. Blijf staan. En wees getuige van het wonder dat de Heer voor uw ogen gaat verrichten, hier en nu. Het is nog de tijd van de tarweoogst. Ik zal de Heer aanroepen en hij zal het laten onweren en regenen. Iets wat nooit gebeurde, want het was de tarweoogst, dat was een droge periode. Dus daar viel geen druppel in het land. Ik zal de Heer aanroepen en hij zal het laten onweren en regenen. En dan zult u eindelijk inzien dat het de Heer het volstrekt ontoelaatbaar vindt. Dan zult u inzien dat de Heer het volstrekt ontoelaatbaar vindt dat u op een koning hebt gevraagd. En Samuel riep de Heer aan. En meteen liep de Heer het onweren en regenen. Zodat het volk vervuld werd van angst voor de Heer en Samuel. En ze vroegen Samuel, bid voor ons. Bid voor ons, uw dienaren. Tot de Heer, uw God. Dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan. En nu hebben we het nog erger gemaakt door te vragen om een koning. Dan zie je ook, daar waar waarheid gesproken wordt, is er soms ook meteen erkenning. In dit geval van schuld. Erkenning van schuld, van ja. We hebben er al een potje van gemaakt en nu hebben we ook nog gevraagd om een koning. Ze komen tot een stuk inzicht, ze komen tot een stuk inkeer. Omdat Samuel waarheid spreekt in hun leven. Eindelijk het besef van schuld. En meteen ook, daarachteraan, verlossende waarheid. Samuel spreekt altijd waarheid. Als het moet, pittig. En waar het kan, opbouwend. En bemoedigend. En uitnodigend. En hier ook meteen verlossende waarheid. Ook al hebt u gezondigd, antwoordde Samuel, u hoeft niet bang te zijn. Ontspan, volk van God. U hoeft niet bang te zijn. Zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. Dwaal niet af. Alsjeblieft, dwaal niet af om achter iets aan te lopen wat niks oplevert en niets bevrijdt, omdat het niks is. Ook een oproep voor ons. Dwaal niet af. Loop niet achter iets aan wat uiteindelijk niks is. Wat je niet bevrijdt, wat je niet voedt ten diepste, wat je niet opbouwt. Omdat het eigenlijk niks is. Dwaal niet af. Zo'n relevante eigenlijk oproep, ook voor ons aan de start van een nieuw seizoen. Dwaal niet af. Maar laten we ook voor kiezen om ons te wijden, ons te richten aan de zaken van de Heer. Het laatste, het vijfde aspect, wat mij opvalt in het karakter van Samuel, is dat hij altijd alert blijft. Hij blijft alert. Het is zo wijs wat Samuel in het volgende vers zegt. Want ondanks een levenslange zuivere wandel, hè, wat net nog is bevestigd door het volk, ja, blijft Samuel, ook als hij oud en grijs is, blijft hij alert. Vers 23. En hetzelfde geldt voor mij. Ook ik moet niet zondigen tegen de Heer. En ik moet zeker niet ophouden met bidden voor u. En u het goede en het rechte pad te wijzen. Zijn hele leven lang is hij niet afgeweken van de Heer. Kun je gewoon erg opmaken uit dat Bijbelboek. En toch, een aspect van een sterk karakter, een karakter van een man van God. Hij verslapt ook niet. Hij blijft altijd alert, ook als hij oud en grijs is. Hij wil goed eindigen. En dat is een vak apart. Goed eindigen in je wandel met de Heer. Samuel zie je, hij blijft alert. Dat ik toch niet zou zondigen. En dat ik vooral niet ophoud met bidden en ophoud met het wijzen van de goede weg. En de rechte weg. Dus ook voor ons die oproep, blijf alert. Of je nou een week onderweg bent met de Heer of al 10 jaar. Blijf alert. Denk niet dat je er al bent. Stap niet in de valkuil en denk van joh, ik heb al zoveel ontvangen in mijn leven. Ik ben al zo lang onderweg met de Heer. Ik snap het allemaal wel. En een kring, ja, heb ik eigenlijk gewoon niet meer zo nodig. Zou nog kunnen ook, geloof het niet. Maar bij wijze van spreken zou nog kunnen ook. Maar als jij de kring niet meer nodig hebt, dan heeft de kring wel jou nodig. Want we hebben mensen nodig die al een hele tijd op weg zijn en die juist een andere groep weer meenemen op die reis. Maar het is zo tricky. Je komt in een tricky situatie als je denkt, joh, ik heb het geestelijk allemaal op orde. Mijn geestelijk huis is op orde. Zorg dat je goed eindigt. Zorg dat je alert blijft. Net als Samuel, die er actief voor zorgde dat hij goed kon eindigen. Want ondanks de teleurstelling om het vragen om een koning, wat natuurlijk in eerste instantie ook een aanval was op zijn positie. Hij was rechter van het volk. Hij zegt, einde rechterschap van Samuel. We willen een koning. Dat ging tegen hem in. Hij bleef trouw aan het volk. Die ook hè, God aan de kant had gezet door te vragen om een koning. Hij bleef trouw aan het volk in zijn rol als profeet. Hij is nooit gestopt. Hoe bijzonder is dat? Ze maken zulke domme keuzes. Maar hij is nooit gestopt. Om te blijven bidden. Om actief betrokken te blijven op het volk. Zoals wij ook actief betrokken moeten blijven, mogen blijven op elkaar. En op de gemeente. Hij is nooit gestopt om hen te onderwijzen over Gods wil. Als hij daar ook maar de kans voor kreeg. Het is een man van jongs af aan. Totdat hij oud en grijs is. Een man van karakter. Een man waarin we 5 aspecten zo heel concreet zien. Die ons kunnen helpen. Zeg, joh, als dat aspecten zijn die wij ook misschien nog wel meer kunnen inbouwen in ons leven. Ja, dan zullen we weten dat er ook daarin vrucht zal zijn in ons leven. Dat we ook meer op Samuel zullen lijken. Maar nog veel mooier, dat we daardoorheen ook meer op Jezus gaan lijken. Dat is het hogere doel. Het gaat niet om dat we allemaal Samueltjes worden. Het gaat om dat we allemaal Jezusjes worden. Maar kijk naar het karakter van Jezus. Dan zie je ook deze zaken daarin terug. En dit zijn ook 5 aspecten. Ja, we staan aan het begin van een nieuw onderwijs- en kringenseizoen. En dit zijn 5 aspecten die, ja, waardoorheen ook zo het belang van kringen weer tastbaar wordt en duidelijk wordt. En we hebben gemerkt de afgelopen jaren dat het met de deelname aan kringen een beetje is gaan kabbelen. En daar hebben ze ook niet misschien uber actief op ingegrepen, maar het is een beetje weggezakt. Misschien ook de deelname aan kringen en ook de niet-deelname aan kringen. Dan is dat best iets wat zorgen baart. En we denken, ja, maar we hebben die plekken nodig. We hebben het nodig om uiteindelijk om een groep mensen om ons heen te hebben, waar we die vijf aspecten gewoon ja, tastbaar kunnen worden. Waar we een omgeving hebben, waar we samen leren om te luisteren naar God. Waar we uiteindelijk een omgeving creëren. Taak voor kringleiders ook, zeg maar. Belangrijkste rol misschien wel van, joh, hoe creëren we een omgeving van veiligheid? Waarin we kwetsbaar durven zijn. We hebben een plek nodig waar we kwetsbaar durven zijn, waar we kwetsbaar kunnen zijn. En we willen, en we verlangen eraan, we bouwen eraan, dat onze kringen zo'n plek zijn, waar je kwetsbaar kunt zijn. Maar ook waar we aanspreekbaar zijn. Je hebt het nodig. Ik heb het nodig. Ik heb toch gezegd, dat er mensen zijn die mogen spreken in ons leven. En we kunnen niet zomaar hier op zondag heel makkelijk spreken in elkaars leven. We hebben een veilige, kleine setting nodig. En de kringen zijn daar een heel belangrijk middel in. Want ook daar kunnen we uiteindelijk in liefde waarheid spreken. En ook daar kunnen we alertheid kweken en creëren met elkaar. Door elkaar ook steeds weer te bevragen. Van, hey, hoe sta je ervoor? Hoe is het met jouw wandel in de Heer? Ik heb het nodig. Ik heb het nodig dat er mensen zijn ook in mijn leven die mij vragen. Arjan, hoe is het in jouw wandel met de Heer? Arjan, hoe is het op dit moment in je huwelijk? Hoe gaat het tussen jou en Claudia? Ik heb het nodig. Hey, Arjan, hè, jouw werktijd met de Heer zal goed zijn. Maar hoe is jouw persoonlijke tijd met de Heer? We hebben het allemaal nodig. En ik geloof dat kringen daarin een cruciale plek zijn. Dus, stap in. Misschien ben je nog nooit ingestapt in een kring. Misschien ben je om redenen uiteindelijk ergens uit een kring verdwenen. Dan is dit weer een nieuw moment. Ook een moment om gewoon even nu zaken te doen. Een nieuw moment om te zeggen veel. Dit is weer zo'n moment. Stap in. Stap in en ga voor het eerst of opnieuw op een kring. Om ook te kunnen ervaren wat het is om daarin samen op te trekken. En ik denk ook dat het nodig is om te zeggen veel. Je zit al lang op een kring, dus je bent weg geweest. Maar we hebben ook een hele serie mannen en vrouwen nodig. Die zeggen veel. Ik wil ook wel zo'n rol als Samuel innemen. Ik ben er aan toe. Je bent al een tijdje op weg. Je hebt misschien al hier op kringen gezeten. Maar uiteindelijk is het voor jou nu de tijd om te zeggen van ik zet een stap. Zet mij maar wat meer in de wind. Geef me wat meer verantwoordelijkheid op mijn schouders. Ik neem geestelijk mijn plek in en ik word kringleider. Ik neem gewoon een groep mensen mee en ik ga mijn best doen met de hulp van de Heer. Om die omgeving te creëren. Waarin we kunnen bouwen aan karakters. Want ik geloof dat heel veel mensen zeggen, ik wil nu op een kring. Ik snap dat dat een plek is die gewoon nodig is. Maar dan hebben we ook nog heel veel kringleiders nodig. En die zitten hier ook. En hoe heerlijk is dat? Ik maak me geen zorgen. Ik hoop dat we het Spaans benauwd krijgen na vandaag. Van iedereen die zegt, ja, ik moet die stap zetten. En dan denken we, hoe gaan we dat doen dan? Nou, we gaan dat doen doordat hier ook heel veel mensen zitten die zeggen, ik ben een tijdje onderweg. En het kan de volgende stap zijn in een ontwikkeling om ook geestelijk meer je plek in te nemen. Bijvoorbeeld op de rol van kringleider. En ik sluit af. En ik sluit af met een prachtige dus van Samuel. Wat ook de dus is van alles wat hij gezegd heeft eigenlijk. In die toespraak aan het volk. En wat ik ook wil meenemen dit seizoen in. Dus. Dus. Gemeente. Dus VBG. Heb ontzag voor de Heer. Vers 24. En wees hem oprecht. Met hart en ziel toegewijd. U hebt in mezelf ervaren welke grootste daden hij voor u heeft verricht. En de grootste daad vond plaats aan het kruis. Waar hij zijn zoon gaf voor jou en mij. Dus heb ontzag. Laten we zo dat seizoen ook ingaan met ontzag voor de Heer. Die ook een heilige God is. Heb ontzag voor de Heer. En wees hem oprecht. Met hart en ziel toegewijd. Want dat is uiteindelijk het leven in dienst van de koning. Van de koning der koningen. Amen. We gaan zo bidden. En na dat bidden gaan we ook een lied zingen. En dat lied, dat zou je kunnen zeggen, dat is ook een lied van toewijding. Een lied waarin we zeggen, hier zijn we. Als levend offer, Heer. En hier sta ik. En ik wil je ook vragen om ook dat als toewijdingsmoment te kiezen voor jezelf. En ik wil er meteen bij zeggen, voel je alsjeblieft vrij om te blijven zitten. Maar ik wil je uitnodigen als je zegt van ja, hier ben ik. Het is de start van een nieuw seizoen en ik wijd me toe om me te laten vormen. Ik wijd me toe om me te laten vullen, om me te laten leiden, om misschien wel te laten zenden. Ik wijd me toe, hier ben ik Heer. En wilt u dit seizoen ook gebruiken om verder te komen in mijn leven. Om te bouwen aan mijn karakter. Om mijn vaardigheden te ontwikkelen en ook een plek in te nemen in de gemeente. Hier ben ik. Dan is het een toewijdingslied. Waarbij als je gaat staan, dat van jou uit iets is naar de Heer. Van Heer, ik ga staan. Net als Samuel. Hier sta ik. Dat jou ook uitspraak naar God is. Heer, hier sta ik. En ik wijd me toe en ik verlang ernaar om te groeien dit seizoen. En ik geef u daarmee ook nu de ruimte. Om te werken in mijn leven en te doen wat goed is. Want misschien moeten er dingen weggebroken worden. Misschien moeten er dingen opgebouwd worden. De Heer weet het. En hij ziet jou. En hij weet hoe jij verder kunt groeien. Dus ga niet zomaar staan. Gebruik het dan als luisterlied. Laat het over je heen komen. En het is prima. Als je zegt van joh, ik kan dat nu niet, ik wil het niet. Blijf alsjeblieft zitten. Dat is geen probleem. Maar ga staan als je dat ziet voor jezelf ook als moment van toewijding voor het nieuwe seizoen. Laten we bidden. En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Samuel. Heer, zo'n sprekend voorbeeld voor hoe het kan zijn. Om van jongs af aan, dat hij oud en grijs is, uiteindelijk te leven. Tot eer en glorie van uw naam. Te leven in dienst van de ware koning. En Heer, we hebben gezien dat zijn karakter een prachtig karakter is, een sterk karakter is. Een karakter is wat stand houdt tot het eind. En Heer Jezus, hier zijn we. En we willen het ook gebruiken als een moment van toewijding. En ik bid ook Heer dat u daarin ook spreekt, ook tot onze hart op dit moment. Of het ook goed is om daarin te gaan staan. Omdat we als we straks gaan staan, we u daarmee ook de ruimte willen geven om te werken. Heer, dank u wel dat we door de hele Bijbel heen mogen zien. Dat u het goede voor ogen hebt. Dat als u dingen van ons vraagt in uw woord, dat nooit is om te zorgen dat we daarin een moeizamer leven hebben. Of dat het daardoor allemaal maar alleen maar regeltjes zijn. En dat we alleen maar moeten doen aan allerlei richtlijnen van een hogere macht. U bent een persoonlijke God. U bent een sprekende God. En u bent liefde. En als u dingen van ons vraagt in uw woord, als u daar richtlijnen aangeeft, van doe dat toch alsjeblieft. Want ik heb het goede met jullie voor ogen. Dan vertrouwen we erop hier. Dat als we ook stappen willen zetten in het leren toepassen van uw woord. In het meer leren toepassen van uw woord. Dat u dat ook bevestigt, Heer. Dat we ook zullen zien dat al die als-dan relaties die we zien. Al die eigenlijk zegen- en vloekprincipes die er zijn. Dat we ook die zegen zullen ervaren in ons leven. Omdat we zullen ervaren dat we dan meer het leven in volheid zullen leven. Los van omstandigheden, want daar heeft het niks mee te maken. Los van materiële zaken, want daar heeft het zo vaak niks mee te maken. Dat we u ten volle zullen kennen. En dat we ook zullen ervaren dat wij ten volle gekend zijn. Door u. In u. En Heer, er zijn grote stappen te zetten. Misschien wel voor velen van ons. Ook de stap opnieuw. Om kwetsbaar te willen zijn. Om misschien een groep mensen te zoeken. Op te geven voor een kring. Of juist een stap te zetten naar kringleiderschap. Heer, dat zijn grote stappen. En ook bid ik dat u ons daarin opwekt en leidt door uw geest. Dat we daarin ook de drang zullen voelen die een drang van u is. Spreek daarin, Heer, door uw geest ook op dit moment. Hier zijn we. Amen.